Mijn naam is Annemarijke Pot. Ik ben gemeenteraadslid in Utrecht en kandidaat voor de Tweede Kamer voor D66. En in deze serie podcast spreek ik over thema's waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. Ik leg uit waarom ik ze belangrijk vind en ik ga in gesprek met anderen op zoek naar praktische oplossingen. En in deze serie van podcast gaan we het hebben over dingen in Nederland of in de maatschappij die volgens mij anders of beter kunnen. Maar al pratende kwamen we er eigenlijk ook achter dat er altijd wel een soort misvatting achter zit of een oordeel of iets waar je, als je er meer over weet en als je luistert naar de mensen die er veel over weten, anders naar gaat kijken. En dus ook met betere oplossingen kunt komen.
Welkom allemaal bij een nieuwe podcast met Annemarijke Pot. Mijn naam is Jessica van der Plas en vandaag mag ik in gesprek met Annemarijke over het thema schulden. En over dit thema is al veel geschreven en veel verteld, maar ook wij vinden het belangrijk om het weer aan de kaak te stellen. En waarom is dat, Annemarijke?
Nou ja, voor mij is schulden zo ongeveer het meest ultieme D66-onderwerp misschien wel. Omdat het, kansengelijkheid, dat ligt heel erg voor de hand. Maar we hebben nu zo'n mooie slogan van laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Nou, volgens mij past dat eigenlijk perfect hierbij. Omdat het ook, ja, weet je, hoe vrij ben je als je tot over je nek in de schulden zit en daar heel veel stress van krijgt? Ja, niet. Dus we hebben gewoon volgens mij een taak als politiek en als overheid om mensen in de schulden niet te laten vallen. En ook omdat schulden gewoon een soort van achterstand geven op bijna alles. Weet je wel? We weten dat schulden onwijs veel stress geven. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, ze maken dat je eigenlijk niet mee kunt doen. Er is een heel groot stigma op, dus mensen praten er niet over. Dus het zit in de weg voor heel erg veel andere dingen, zoals een werk of een opleiding. En schulden zorgen ook voor meer schulden. Dus en tenslotte gaat het ook nog echt om heel erg veel mensen. Dus het is ongeveer 1/5 van de huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Dus dan gaat
20%.
Het niet gewoon. Ja, dus dan gaat het niet gewoon over een hypotheek of een gewone studieschuld, zeg maar. Maar dan is het echt, zeg maar, problemen. Nou, dat is gewoon gigantisch veel. Dus dat volgens mij alleen al is een reden om het hier nog een keer over te hebben.
Ja, en ook bij dit thema spelen zeker dat stukje oordelen, misvattingen een rol. Want er is vaak een beeld dat het aan de mensen zelf ligt. En ik ken ook wel de uitspraken van, oh, maar ze hebben wel een nieuwe tv, maar kunnen niet de huur aan het eind van de maand betalen. Kun je ons meenemen in die misvattingen? En waarom zijn het misvattingen?
Nou ja, er is gewoon inderdaad best wel veel onderzoek gedaan naar hoe mensen nou in de schulden komen. Hè? Wat nou de oorzaken daarvan zijn. En ik denk, wat we de afgelopen jaren gelukkig zijn gaan zien, is dat de overheid eigenlijk al heel lang heel veel ideeën heeft over hoe goed mensen zichzelf kunnen redden. En dat daar eigenlijk nogal optimistisch over is. Want, laten we wel zijn, je eigen financiën regelen is gewoon best wel moeilijk. En ook voor mij, en ik heb een redelijk soort van georganiseerd systeem en ik kom over het algemeen geen geld tekort, zeg maar. Maar het is gewoon best ingewikkeld. En zeker als je een laag inkomen hebt of laag betaald werk doet bijvoorbeeld. En je bent afhankelijk van allerlei dingen. Nou, we zullen het er straks ook nog wel wat meer over gaan hebben. Maar bijvoorbeeld over van toeslagen of dat soort dingen. Nou, dat maakt gewoon je financiële situatie ingewikkeld en precair, zeggen ze dan ook wel. Hè? Dus onberekenbaar. En dat maakt het gewoon ontzettend ingewikkeld voor mensen om dit te doen. Dus om het overzicht te bewaren, zeg maar. En dan krijg je te maken met allemaal regels, met betaaltermijnen, met dingen die allemaal door elkaar lopen. Ik denk, wat ik altijd een heel opvallend voorbeeld vind, ik weet niet of je ooit wel eens wat bij een Weekamp bijvoorbeeld hebt besteld.
Nee, maar leg uit.
Nou, als je iets bij Weekamp bestelt, dan staat er eigenlijk automatisch het soort van het knopje al aan dat je gespreid wilt betalen. En gespreid betalen is eigenlijk gewoon een eufemisme voor, hoi, ga lekker een schuld aan bij de Weekamp. En dat is niet zomaar schuld, maar daar betaal je gewoon 14% rente over. Dus als jij niet zoveel geld hebt en je hebt ook niet echt soort van uitzicht over de lange termijn, dan kan je zomaar denken, oh, nou, weet je, die paar euro in de maand voor zo'n leuke televisie. Maar als je natuurlijk onder de streep gaat uitrekenen wat je daar uiteindelijk voor moet betalen en hoe ontzettend veel extra geld dat is. Ja, als je dat overzicht niet hebt, ja, dan wordt het gewoon heel, heel ingewikkeld. Ik vond een collega van mij in de raad, die heeft het wel eens heel mooi samengevat. Die zei, als je op weg bent naar de schuldhulpverlening in Utrecht, dus bijvoorbeeld als je je meldt bij het stadskantoor, dan moet je eerst door Hoge Catharijnen. En dan moet je dus eerst langs al die winkels met al die grote televisies en al die aanbiedingen en al die dingen. En dan, ja, dat is ik vond dat wel mooi schrijnend beeld, zeg maar, ja. Wat ze daarmee schetsten. Ja.
Ja. Hey, en die overheid speelt een belangrijke rol hierin. Want de overheid is de grootste schuldeiser van Nederland. Zeg maar toch van de Nederlandse bewoner. Ik wist dat niet dat het de grootste was. Ik zat dus te denken aan telefoonaanbieders of inderdaad Wekamp-achtige organisaties. Maar de overheid.
Ja. Nou ja, kijk, bij de overheid komt het natuurlijk ook uit veel verschillende potjes. Ja. Dus dat is. Maar het is natuurlijk wel heel tegennatuurlijk. Want als overheid zou je er natuurlijk moeten zijn voor mensen aan de onderkant van de samenleving of mensen met een laag inkomen. En niet de problemen groter maken. Maar het zijn inderdaad veel verschillende instanties. Dus het is en de Belastingdienst, nou daar komen ze weer, de toeslagen natuurlijk. Hè. Mensen die te veel toeslag hebben ontvangen, bijvoorbeeld, die dat terug moeten betalen. Het CJB, dus dat is het Centraal Justitieel Incassobureau. Dus dat is bijvoorbeeld als je een boete hebt die je moet betalen. En als je die niet moet betalen, nou, dan krijg je er weer een boete bovenop. Gemeentelijke belastingen. En wat je ziet is dat het ook vaak best wel ingewikkeld is. Dus je kunt bijvoorbeeld voor de gemeentelijke belastingen kun je een kwijtschelding krijgen als je heel weinig geld verdient. Maar dat is gewoon echt heel erg ingewikkeld. Daar moet je heel veel formulieren voor invullen en veel dingen aanleveren om te bewijzen dat je een laag inkomen hebt. Ja, en als je al helemaal tot over je nek in de stress zit, ja, dan ga je dat waarschijnlijk niet doen. Dus ja, je hoorde dat ook even in de mensen van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, hè, die de blauwe envelop door de brievenbus zagen komen en die gewoon niet eens meer openmaakten. Nee. Omdat ze gewoon zo in de stress schoten. Dus ja, dan krijg je dat.
Ja, en daar komen we natuurlijk ook op het thema van de overheid en de menselijke maat. We zagen hem ook al terugkomen bij de podcast over jongeren zonder dak. En ook hier weer de vraag, hoe kan dit nu? Want ik geloof niet dat er mensen naar Den Haag gaan of bij de gemeente werken en die denken, nu gaan we eens even lekker de menselijke maat uit het oog verliezen. Dat doen we niet. Nee. Maar toch gebeurt het.
Ja, ja.
Hoe? Nou ja, wat zie jij ervan, zeg maar?
Want, ja, nou, ik denk waar we al een beetje mee begonnen, hè, van het zit hem voor een deel in een beetje dat we echt wel een beetje uit oog verloren zijn van wat mensen kunnen zelf. Ook weer omdat natuurlijk de wet en regelgeving natuurlijk vaak wordt gemaakt door mensen met een hoog inkomen die dat soort stress niet hebben. Die misschien zo'n hele juridische brief gewoon wel heel makkelijk lezen. Ben ik ook niet hoor, zo iemand. Maar
nou,
goed,
ik moest zorgtoeslag terugbetalen. En ik had echt mijn best gedaan om het te begrijpen. Ik had een bedrag ingevuld waarvan ik dacht, dit klopt. En ja. Nu komt het goed, zeg maar. En ik moest terugbetalen. En toen dacht ik, nou, ik ben hoog opgeleid. Ik spreek goed Nederlands. En bij mij gaat het fout, zeg maar. Ja. Niet dat ik een hele hoge dunk voor mezelf heb. Maar ik dacht, als het dit bij mij dus fout gaat.
Precies.
En ik ben in de positie om te denken, balen, dit moet dus terug. En ik kan het terugbetalen. Maar ja, als je
wat deed het met jou toen je die brief kreeg? Wat voelde je daarbij?
Ik denk irritatie. Ja. Maar ik denk, ik heb toch mijn best. Ik had gewoon echt mijn best gedaan om dit te voorkomen.
Ja, exact.
En dan nog niet goed.
Ja.
En zeg maar, bij mij was dus het financiële niet. Zeg maar, was meer het balen. Dat zorgde niet eens voor problemen.
Nee, exact. Ja, ja. Ik heb het vorig jaar een keer gehad, inderdaad, dat er iets mis was gegaan met mijn belasting. Ik ben ook zelfstandig ondernemer, naast dat ik raadslid ben. En ik merkte gewoon bij mezelf, ik wist dat dat onterecht was, wat er gebeurde. En toch raakte ik ervan in de stress. Want ik moest in één keer 5000 euro terugbetalen. En ik had gewoon al lang ook nagevraagd bij verschillende mensen. Iedereen zei, nee joh, dat is helemaal niet aan de hand. En toch, weet je wel, lag ik 's avonds in bed dat ik dacht, ja jeetje, dit kan toch niet, weet je wel. Nou, kan je nagaan als je dus het idee hebt dat het dus wel terecht is. Ja. Dan, nou, het is echt helemaal niet fijn. Dus ik denk dat we verwachten dus heel veel van mensen. De overheid is ook dus inderdaad heel streng. Want het is dus inderdaad ook vaak, dat was bij mij dus ook. Hè, want het was niet alleen het feit dat ik iets te veel, volgens hen dus iets te veel had teruggekregen. Maar ook nog eens dat ik daar dan een boete bovenop kreeg om dat. Nou, dat helpt ook niet. De hulp die mensen er dan bij krijgen, die krijg je ook pas als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, die eigenlijk ook kenmerkend zijn voor jouw probleem. Dus om een voorbeeld te noemen, als jij heel diep in de schulden zit, en mensen die dat al langer zitten, nou, dat zijn dus inderdaad vaak de mensen die ergens een schoenendoos hebben staan en daar ongeopend, zeg maar, alle dingen in, die echt het overzicht kwijt zijn. Maar voordat ze dan recht hebben op goede schuldhulp, moeten ze eerst hun administratie uitzoeken. Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Dat kun je niet van mensen verwachten. Dus nou ja, goed, dat is denk ik wel een beetje gewoon het kenmerkende hiervoor. En,
Ja, en ik denk ook daarin weer, want ik, als we het hebben over misvatting of oordelen, kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, maar dan ga je toch eerst even je administratie uitzoeken. Hoe moeilijk kan dat nu zijn? Ja. Maar als dat stress met zich meebrengt, als je gewoon mentaal niet de ruimte hebt, misschien ook omdat er nog problemen zijn met je kinderen of met je ouders, of dat je nog mantelzorg moet geven of weet ik veel wat, waarvan je denkt, ja, ik ga die doos echt niet openmaken en dat uitzoeken.
Nee, en het grappige is ook van, weet je, als je het hierover hebt, dan hebben mensen ook vaak een beetje het idee dat dat een soort wollige, hippie-achtige van, ah, wat is het zielig voor die mensen. Maar hier is heel veel onderzoek naar gedaan van wat het met je hersenen doet op het moment dat je hele heftige stress hebt. Wat schulden dus doen met
mensen. Ja, structurele stress. Want bijvoorbeeld ook bij huiselijk geweld is zo'nzelfde soort structurele stress, toch?
Ja, dat zou goed kunnen, ja. En het betekent gewoon echt dat mensen gewoon minder capaciteit hebben gewoon in hun hersenen om goede besluiten te nemen.
Ja.
Nou ja, dat is nogal wat. Dus ja, daar zit gewoon wel echt iets waar je als gemeente wat mee moet. Daar komt daar nog bij, want jij vroeg net van hoe zit dat nou, waarom gebeurt dat dan gewoon niet? Dat we ook vanuit de landelijke overheid, dat er wel allerlei regels en wetten zijn die echt maken dat de lokale overheid dingen ook op een bepaalde manier moet doen. Dus bijvoorbeeld op het moment dat mensen onterecht bijvoorbeeld bijstand hebben gekregen, of ze daar nou echt schuld aan hebben of niet, dan moet je dat als gemeente terugvorderen. Ook als je als gemeente eigenlijk zegt, nou, weet je wel, we hebben ons verdiept in de situatie van deze mevrouw of meneer en eigenlijk kunnen we dat gewoon beter niet doen, want we helpen iemand alleen maar dieper de shit in. Dan nog steeds moet je dat doen. Ja, en dat daar kan ik gewoon niet zo goed bij, zeg maar. Dat zijn echt die dingen.
En dat is eigenlijk waarvan je zegt, ergens hebben we dan wel het principe, je moet als overheid ruimte geven voor individuele gevallen of specifieke voorbeelden. Precies, ja. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan zijn die landelijke regels die dat toch tegenhouden in dit geval. Misschien werkt het op andere plekken wel, maar eigenlijk nog te vaak niet.
Nee, precies. Dat is het. Ja.
Oké. Okay. Hey, en jij bent zelf ook veel bezig geweest met dit thema. Wat heb je op lokaal niveau gedaan?
Nou, wat
en dan
voor
bedoelen we dus lokaal gemeente Utrecht.
Ja, dat snap ik. Ja. Nou, ik moet denk ik vooropstellen dat ik denk dat er in Utrecht gewoon best wel een hoop goede dingen gebeuren. Ook al voordat ik in de raad zat, zeg maar. Maar ik denk dat er in de gemeente Utrecht een aantal dingen die gebeuren die heel goed zijn. Allereerst bijvoorbeeld het vroeg signaleren. Dus eigenlijk het heel vroeg kijken al, bijvoorbeeld met een woningbouwcorporatie, weet je, op het moment dat iemand zijn huur niet gaat betalen, dat er dan ergens een vlaggetje omhoog gaat en dat we toch eigenlijk gelijk even gaan kijken van, wacht even, als iemand zijn huur niet betaalt, dan is er waarschijnlijk wel echt iets aan de hand. Heeft iemand daar misschien wat hulp bij nodig? Nou, dat is er eentje. En een andere, die is van iets recenter datum, maar daar ben ik echt heel blij mee, is het opkopen van schulden. Dus wat er dan in feite gebeurt, is dat we weten dat mensen die, zeg maar, echt diep problematische schulden hebben, nou, die hebben soms wel, nou, gemiddeld geloof ik 14 schuldeisers. Nou, dan kan je je voorstellen dat het onmogelijk is om daar overzicht in te behouden. Want je wordt gewoon iedere dag word je gebeld door weer een schuldeiser. Ja. Waar je een regeling mee. Hoe moet je dan in godesnaam nog bedenken wat je nou in de maand nog overhoudt om gewoon je eten te kunnen kopen? Dus de gemeente Utrecht koopt dan die schuld af, zeg maar. En onderhandelt ook met die schuldeisers van hoe gaan we daar nou mee verder? En vervolgens heeft de persoon in kwestie heeft dus eigenlijk nog maar één schuldeiser. En dat is op dat moment de gemeente Utrecht. En daar betaal je dus ook nog steeds wel gewoon je schuld af. Want die schuld is niet per se weg, maar het is wel overzichtelijker geworden. En je krijgt er hulp bij. Nou, ik denk dat dat gewoon hele goede dingen zijn. Maar ik denk wel, ik ben zelf nog wel iets meer bezig met inderdaad dat kijken naar die rol van die overheid zelf. Dus hoe zorgen we nou dat we niet, zeg maar, die boetes weer gaan stapelen? Hè? Dus dat inderdaad op het moment dat iemand zijn bijstand moet terugbetalen of iets anders moet terugbetalen, dat we daar niet nog een keer iets bovenop gooien. Of dat we echt even wat vaker stilstaan bij de vraag, wat doet dit nou uiteindelijk met de mensen die schuld hebben? Want dat is echt wel, het gevaar is dat je zo gaat denken in, ja, het systeem en het geldbedrag en niet meer in de persoon die daar zit. Ik vind zelf een heel goed voorbeeld, bijvoorbeeld het beboeten van dak- en thuislozen. Dat is dat klinkt voor mij ook zo contra-intuïtief of zo, dat je dus inderdaad
Ik denk vooral, hoe kan je een dakloos, in ieder geval, ik denk een dakloos heeft waarschijnlijk vrij weinig, dus hoe kan je hem dan ook nog beboeten?
Nou ja, als dat je is zegt, dus contra, precies de vraag.
Intuïtief dan.
Ja, nee, precies dat. Dus inderdaad, kijk, het kan natuurlijk nog steeds wel zijn dat iemand die op straat is natuurlijk iets verkeerd doet en dat je daar iets mee wilt doen, maar ja, die mensen zitten op straat, dus die hebben over het algemeen natuurlijk geen geld om die boete te betalen. En die krijgen dan die boete en die krijgen daar incassokosten bovenop en een boete op een boete, omdat ze dat niet kunnen betalen. Nou, en voor je het weet lopen mensen met hele, hele heftige schulden, waar we dan vervolgens als overheid weer schuldhulpverlening naast gaan zetten. Ja, dan zijn we een beetje het spoorbijster volgens mij. Dus dat is een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook in Utrecht heb aangekaart, van hoe kunnen we daar nou een oplossing voor vinden? Want ik snap ook, hè, dat je natuurlijk iemand die natuurlijk op straat iemand tegenkomt die aan het wildplassen is, of die een boa aan het uitschelden is, weet je wel, dat je ook niet gewoon zegt, nou, en nog een prettige avond verder. Weet je wel, dat zo werkt het ook niet. Maar ik heb op een gegeven moment wel een schuldhulpverlener gesproken, die kwam bij mij met gewoon een setje. En dan kon je precies zien dat er dus inderdaad iemand die dus op straat sliep en die dus eerst een boete had gekregen voordat hij daar niet mocht slapen. En vervolgens een boete had gekregen omdat hij had gewildplast. En daarna een boete had gekregen omdat hij de boa had beledigd. En dat was allemaal binnen een tijdsbestek van 3 kwartier. En dan denk ik, ja, ik snap de frustratie van zo'n boa wel, maar het schiet niet op. Weet je wel? Dit levert niks op. Dus ja, misschien moeten we dat gewoon niet meer doen.
Nee, en wat eigenlijk wel interessant is, als ik je hoor, zeg maar, over de overheid, hoe we naar mensen kijken. Eigenlijk aan de ene kant heel positief, want we zijn een soort van optimistisch over hoe goed mensen het kunnen regelen zelf. Dus dat is heel optimistisch en positief gedacht. Als van, nou, de mensen hebben het voor elkaar, die kunnen dit. En dan aan de andere kant eigenlijk gelijk weer heel negatief, omdat je komt aan de kant van beboeten, misbruik maken. Oh, het zal wel niet kloppen.
Ja,
dus dat ook een beetje tegenstrijdige beelden zijn.
Ja, heel. En eigenlijk natuurlijk ook een soort gek wensdenken over die boetes natuurlijk. Want ja, wat verwacht je nou dat er gebeurt? Weet je wel? Ja. Denk je nou dus inderdaad dat als je een grotere boete gaat opleggen aan iemand die geen geld heeft of die in de schulden zit, dat ergens mee helpt? Die redenatie die klopt natuurlijk gewoon niet helemaal. Dus er zit een soort gedachte achter van afstraffen, van wantrouwen, zeg maar, waar ik iets anders naar kijk.
Hey, en als je nou zo meteen in die Tweede Kamer zit? Even vooruit dromen. Wat ga jij dan brengen op dit thema?
Ik denk dat het begint, zeg maar, bij, dat is heel flauw natuurlijk, maar het begint natuurlijk bij voorkomen. Dus er zitten een heleboel dingen in die we volgens mij zouden kunnen doen om te voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen. En eigenlijk echt al aan de basis. Hè? Dus bijvoorbeeld laaggeletterdheid is zo'n thema. Mensen die natuurlijk heel erg schrikken van ingewikkelde brieven die ze krijgen van de overheid. Nou ja, als je daar al iets aan kunt doen, zowel aan de kant van de ingewikkelde brieven, ik denk dat sowieso wel fijn zou zijn.
Ook voor mensen die niet laaggeletterd zijn.
Ja, dank je. Ik wil ook graag wel gewoon begrijpelijke brieven van de overheid. Lijkt me heel fijn. Die financiële vaardigheden, hè, waar we het eigenlijk ook over hadden. Van hoe hou je nou zo'n overzicht? Dat denk dat we daar ook gewoon meer aan zouden kunnen doen. En heel flauw, een fatsoenlijk inkomen. Weet je wel, op het moment dat je natuurlijk gewoon op dit moment van een minimuminkomen moet rondkomen. Ja, eigenlijk is dat gewoon te weinig. Punt.
Yep.
Dus daar begint het al. En als die schulden er dan zijn, ik denk dat mijn conclusie gewoon toch is dat het heel vaak draait eigenlijk een beetje om ook weer, we hebben het daar ook in een eerdere podcast al wel eens over gehad, maar ook in vertrouwen geven. Dus een landelijke overheid die wat meer vertrouwen geeft aan gemeenten, omdat die dicht bij zijn burger staat en daar maatwerkoplossingen voor zou kunnen bieden. Een gemeente die vertrouwen geeft aan haar burgers, maar ook aan de professionals die dit soort problemen op moeten lossen. Dus volgens mij, ja, dat woordje van vertrouwen, dat is volgens mij een autonomie, weet je wel. Dus inderdaad gewoon, je gaat over waarover je gaat. Of je nou een professional bent of een gemeente. Of, nou ja, volgens mij, dat zit er volgens mij voor mij wel heel erg in. En ik vond het wel heel mooi, in het verkiezingsprogramma van D66 staat ook nog een hele mooie. D66 die wil pleiten eigenlijk voor een centraal incasso-bureau, eigenlijk voor alle niveaus van de overheid. Dus ook voor de Belastingdienst en ook voor alle dingen. Dus waarbij je dan dus ook niet meer krijgt dat al die dingen elkaar kruisen en tegenwerken. Nee. Dus dat als je en een boete hebt bij de Belastingdienst en bij de gemeente, weet je wel, dat we ook gezamenlijk, zeg maar, afspraken kunnen maken hoe we mensen daarin kunnen helpen en niet hoe we mensen dieper in de problemen helpen. Dus ja, dat is hem, denk ik. En onder dat alles ligt gewoon uiteindelijk het blijven kijken naar wat is nou het effect van de besluiten die we nemen op de mensen waar het om gaat. Ja. En ik denk dat gewoon toch soms iets te weinig gebeurt nog.
Ja.
De menselijke maat, hè, is dat.
Menselijke maat. Ja. En naar elkaar luisteren.
Ja,
Sigrid noemt het natuurlijk ook al.
Ja, zeker.
Regelmatig.
Ja,
ja, maar je ziet hem ook op deze thema's echt terugkomen. Dat als we niet naar elkaar luisteren. En daar hoeft luisteren niet zweverig in te zijn. Maar gewoon begrijpen wat het met iemand doet als die brievenbus vol zit.
Precies.
Als je naar een loket moet.
En dat dus wat anders betekent voor jou en voor mij bijvoorbeeld. Ja. Dan als je allerlei ellende hebt gehad of die brieven gewoon helemaal niet begrijpt.
Ja. Nee, dus meer luisteren. Eerst naar deze podcast en dan naar de mensen om je heen.
Zeker, ja.
Heb je nog een laatste boodschap, Anne-Marijke?
Ja, nou, ik wil jou bedanken voor de goede vragen weer.
Yes, dankjewel.
En ik wil iedereen die zit te luisteren bedanken voor het luisteren. En nou, als je nog niet genoeg hebt, er komen nog meer podcasts. Dus je kunt je abonneren via Spotify of de andere apps die je gebruikt om hiernaar te luisteren. En dan hoor je automatisch wanneer er weer een nieuwe is. En op 3 maart organiseer ik ook een bijeenkomst met een aantal andere mensen over de overheid en de menselijke maat. Waarin we een aantal thema's bespreken die eigenlijk ook in deze podcast voorbij zijn gekomen. Meer over die bijeenkomst vind je op mijn website en in de notes bij de podcast. En daar kun je ook een afspraak met me maken. Dus als je het leuk vindt om over schulden of over iets heel anders nog een keertje met me door te praten, dan kan dat. Dan moet je gewoon even een afspraak maken. En vergeet vooral niet om op 15, 16 of 17 maart te stemmen.
Ja, zeker stemmen. En ik denk wat ik nog kan benadrukken, een misvatting die misschien ook mensen hebben, is dat mensen uit de politiek niet benaderbaar zijn. En dat is Anne-Marijke zeker. Dus maak die afspraak als je vragen hebt, want ze beantwoordt ze met veel plezier en tijd. Dus die misvatting wilde ik ook nog even uit de lucht halen, want dat hoort bij deze podcast.
Ja, toch? Zeker. Hey, dankjewel.
Ja, jij ook bedankt.